Wie willen kunnen met me opslaan? De brief van Paulus aan de Colossenzen. Brief van Paulus aan de Colossenzen. En dan lezen we vanaf hoofdstuk 2. En dan lezen we de versen 4 tot en met 9. En Paulus zou deze brief zo in onze tijd hebben kunnen schrijven. Kijk maar hoe die begint. Hij schrijft namelijk: dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu u Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandel in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Er komt weer zo'n vers voor onze tijd. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen en met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Tot zover. Je hoort het wel eens smalend zeggen: christendom is een geloof voor softies. Christelijk geloof is voor softies. Ik heb er eens over nagedacht en ik denk, ja, misschien. Waar baseren ze het op? En dan denk ik, ja, het is ook een beetje de aard van het christelijk geloof. De liefde tot God, liefde tot elkaar, zelfs liefde voor onze vijanden, dat komt niet echt sterk over in de wereld waarin wij leven. Misschien dat ze daarom zeggen, het is een geloof voor softies, christelijk geloof. Het grote gebod, je zult God lief hebben met heel je hart, met al je kracht, met heel je verstand. En het tweede, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dat klinkt niet echt sterk. Maar breng het maar eens in de praktijk. Het is zeker niet het geloof van de macho's en ook niet het favoriete geloof van de Übermensch. Die konden er niks mee. Hitler vond, die had ook die visie. De grote visionair Hitler zei dat christenen een slavengeest hadden. Weer geloof voor softies. Maar mensen die dat zeggen en die dat beweren, die moeten zich één ding heel goed realiseren. En ook kijkers thuis, je moet je één ding goed realiseren. Het gaat in eerste instantie niet over of om geloof. Daar gaat het niet om. Waar wij mee moeten dealen is waarheid en niet geloof. Alsof je een geestelijke supermarkt hebt en de verkoper zegt, nou, ik heb van alles wat. Ik heb hier het boeddhisme, ik heb de islam, ik heb het hindoeïsme, christendom. Daar heb ik nog wat atheïsme op de plank. En al die geloven noemt hij maar op. Zeg het maar. Wat wil je hebben? En trap ook niet in de leugen dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Want mensen die dat beweren, die weten niet waar ze over hebben. Het gaat om waarheid. En ik geloof dat het christelijk geloof de waarheid is. Want als ik geloof in de kale was, de grote kale was, en het komt erop aan, wat ik ook geloof, de grote kale was gaat me niet helpen. Hij kan hooguit een placebo-effect bewerken. Maar wat heb ik aan een geloof in de grote kale was? Sommige mensen denken, is dat een echt geloof, de grote kale was? Nee, maar ik zeg het maar om mensen geen aanstoot te geven. Kijk, wat je gelooft is heel belangrijk. Maar het object van je geloof moet wel betrouwbaar zijn. We kennen allemaal die gekke reclame van het ijs, toch? Weet je wel, dat die mensen die komen in Friesland met hun eigen taal. En ze vragen, houdt het ijs? En een zo'n Fries in dat Fries accent zegt, het ken net. He, we kennen die reclame. En ze denken, oh, het houdt net. En dan gaat door het ijs. En dan zitten ze daar met een dekentje zo te rillen. En met een kop Friese koffie, neem ik aan. En dan zeggen ze, wat een oelewappers. Ik zeg nog, het ken net. Het kan niet. Het kan niet. Maar dit moeten we verstaan. Het gaat om de waarheid. En ik geloof dat het christelijk geloof de waarheid is. En daarom geloof ik dat het christelijk geloof niet een geloof is voor softies, maar voor overwinnaars. Sterker, de Bijbel zegt meer dan overwinnaars. Waarom? Wij lachen het laatst. Want we hebben eeuwig leven ontvangen in Christus. Nou, een kenmerk in onze tijd is meningsvorming die nauwelijks gebaseerd is op kennis van zaken. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar heel veel mensen hebben een duidelijke, luide mening, maar die is niet gebaseerd op enige kennis van zaken. Vage ideeën. En mensen gaan er helemaal voor, zonder dat ze weten waar ze over spreken. De Bijbel schrijft erover. Het zijn mensen die heel gevaarlijk zijn, want als mensen meningen uiten, ideeën hebben en propageren zonder kennis van zaken, dan gaat de waarheid vaak verliezen. En als we de waarheid verliezen, leidt de samenleving grote schade. Want er bestaat zoiets als een objectieve waarheid. Laat je niks wijsmaken dat de waarheid een subjectief iets is. Ja, smaak is subjectief. Smaken verschillen. Maar de waarheid is waar of is niet waar. En onze perceptie van de waarheid is niet de objectieve waarheid. Want we moeten gaan voor de objectieve waarheid. En de Bijbel pretendeert de waarheid te bezitten. De Bijbel wordt genoemd, noemt zichzelf het woord van de waarheid. De hoofdpersoon in de Bijbel, Jezus Christus, zegt, ik ben de waarheid. En de geest van deze Jezus, de Heilige Geest, is de geest der waarheid. En ik geloof het. Ik heb mijn leven in dienst gesteld van deze waarheid, omdat ik het geloof. In Hosea 4 zien we hoe God waarschuwt dat gebrek aan kennis, dus kennis van zaken, heel schadelijk is. God spreekt door Hosea tot zijn volk en hij zegt, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Er staat niet, mijn volk die komt niet zo ver als ze wel zouden willen, want ze hebben onvoldoende informatie. Nee, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Dat is een ernstig iets. Je gaat te gronde, je gaat eraan door gebrek aan kennis. Maar het is nog erger. Want het is niet alleen een gebrek aan kennis, dat is nog te vergeven. Maar God vervolgt, omdat zij de kennis verworpen hebben, dus van zich hebben weggeduwd, verwerp ik ook hun. Dus ze hadden wel kennis. Ze hadden kennis. Die hadden ze. Want ze hadden priesters die hen onderwezen. Ze hadden de overleveringen, ze hadden die kennis. Ze hadden profeten die ze terugriepen. Maar wat deden ze met die kennis? Ze hadden het. Ze verwierpen het. Dat heeft met je wil te maken. Onwetendheid is geen zonde in de Bijbel. Als je niet echt weet, echt niet weet. Maar onwil is zonde. is opstandigheid. En God zegt, jullie hebben het verworpen. Je hebt die kennis heb je gekregen, maar je hebt het verworpen. Om wat voor reden, wat voor motieven ook. En hier zien we weer het belang van een hart. Als wij naar ons eigen hart kijken, geestelijk, met onze geestelijke oog, als wij naar ons hart kijken, wat zien we dan? Wat zien we voor een soort van hart? Hebben wij een ontvankelijk hart dat open staat voor de waarheid? Hebben we een hart dat zegt van, als God bestaat, als de Bijbel waar is, als Jezus de waarheid onderwijst, wat een geweldige boodschap, dan wil ik dat in mijn hart opbergen? Of zeggen we nou liever niet, want er zit er toch een prijskaartje aan en het prijskaartje bevalt me niet. De weg is te smal. Kan ook. Dat is ook de gelijkenis van de zaaier, hè? Het zaad. En je ziet het in onze tijd, je ziet het door de kerkgeschiedenis heen. De zaaier zaait. Het woord wordt gepredikt. Ik weet niet hoeveel televisieuitzendingen waar goed Bijbels onderwijs tot de mensen komt. Op internet, boeken, brochures, getuigenissen van mensen. Het zaad wordt verspreid. Maar waar komt het? Komt het in een ontvankelijk hart? Komt het in een hart wat de waarheid wil? Want dat is de vruchtbare aarde waar Jezus over spreekt in de gelijkenis. Het gaat niet over een of ander bekend merk waar mest in de aarde zit. Het gaat om je hart. En kan het zaad, het woord van God, een plek krijgen in je hart, waardoor je vrucht gaat voortbrengen. Onder andere de vrucht van de geest. Het is zo belangrijk. Het heeft met je wil te maken. Het heeft echt met je wil te maken. Ik geloof niet uiteindelijk dat mensen op intellectuele gronden de Bijbel verwerpen. Puur en alleen op intellectuele gronden. Nee. Ik geloof dat er een onwillig hart achter zit. Achter de motieven. En dat was ook bij de schriftgeleerden. Jezus zegt tegen het theologisch kader uit zijn tijd, hoor goed wat hij zegt. Jullie onderzoeken de schriften, dat is het Oude Testament. Jullie onderzoeken de schriften, want jullie menen daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, die schriften, welke van mij getuigen. En toch wil je niet tot me komen om eeuwig leven te hebben. Jullie onderzoeken het. Jullie kunnen het weten. Waarom zagen ze het niet? Ze wilden het niet. Kijk, het is één ding dat je blind bent door echte onwetendheid. Denk aan Saulus. Echte onwetendheid. En dat je zelfs de kerk vervolgt. Maar als je hart vruchtbaar is en je hebt een liefde voor de waarheid, gaat dat toch de doorslag geven. Al moet God je van je paard afstoten met een verblindend licht en een stem van een engel. Het hart is belangrijk. Het hart, daarom zegt Jezus, dit volk eert mij met de lippen, maar het hart is verre van mij. Te vergeefs eren ze mij. God wil ons hart. Dat is de tragedie van de dictators. De dictators die in sommige landen dan huilen ze op commando, ze juichen op commando, ze klappen op commando. Maar het hart zit er helemaal niet in. Want ze weten als ze dat niet doen, dan kunnen ze een straf of een sanctie verwachten. Maar God wil ons hart, God wil een relatie. En om die reden sprak Jezus ook regelmatig, wie een oor heeft, die horen. Ja, over wat voor oor heeft u het, Heer? Nou, een oor wat die verbinding maakt met het hart dat verlangt naar de waarheid, dat de wil ten diepste van God wil doen als het waar is. Een ontvankelijk hart, wie een oor heeft, verbonden met het hart, die horen. Maar een hele hoop mensen horen, maar het landt niet in het hart. Dan werkt het niet. U kent allemaal het voorbeeld, hè, van het glas. Zet je het op zijn kop, je kunt de kraan laten stromen, het glas zal nooit vol raken, nooit. Het hart dat niet wil, zal Jezus nooit binnenlaten, nooit. Dat is onmogelijk. En dat heeft consequenties, want als we hier nee tegen Jezus zeggen, aan deze kant, van het graf, van het moment dat we ons lichaam verlaten, als we hier nadrukkelijk nee zeggen tegen Jezus en we verwerpen de kennis, die schuiven we, leggen we naast ons neer, dan zijn we ook in de eeuwigheid niet bij hem. Want daar gaat het, de gelijkenis over het koninklijk bruiloftsmaal over. De maaltijd. Het is niet een verhaal van een feest, een party. Het gaat over de uitnodiging die God doet. En mensen gaan erop in, op die uitnodiging. Of ze hebben allerlei excuses, maar ten diepste willen ze niet. En kijk maar hoe die gelijkenis eindigt. Je komt niet op die bruiloft. Je komt er niet, want je hebt het verworpen. Nou ga ik straks iets doen wat heel ongepast en heel onbijbels is, maar ik moet het wel even doen voor de duidelijkheid van de preek. In Spreuken in de Bijbel staat, een ander roeme u, niet uw eigen mond. Een ander roeme u, niet uw eigen mond. Met andere woorden, schep niet op, praat niet over jezelf. Praat niet, ik moet denken aan een collega, het schiet me ene te binnen. Wij hadden iemand die was hoofd van de technische dienst, jaren geleden op mijn werk. De man is overleden. En de man om wie het gaat is ook overleden. Dus ze kunnen me niet meer aanklagen. Maar die man zei altijd, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar hij deed niks, hij delegeerde alleen maar. Zijn werknemers, de loodgieter, de timmerman, de elektricien, al die jongens, die deden dat. Maar hij zei, dat heb ik gedaan. En mijn collega, die zat het niet lekker. En hij had het al een paar keer met me erover gehad, dat hij zich eraan stoorde. Hij zegt, nu ga ik hem te pakken nemen. En toen was een keer een televisie kapot, een grote beeldscherm in de receptie. En die was weer gemaakt. En hij zegt, let op Jan, zegt hij tegen mij. En hij zegt, ik zal niet de naam van die man noemen. Maar hij zegt, hey, zo en zo. De televisie is kapot, maar hij doet het weer, hè? Ja, zegt hij, heb ik gemaakt. Hij zegt, je hebt helemaal niks gemaakt. En het andere, dan ga ik een hele hoop woorden weglaten, want dat kan niet in het huis van de Heer. Ik heb helemaal niks gemaakt. Je hebt nog nooit wat gemaakt. Je hebt nog niks gedaan. Hij ging helemaal... Maar goed, hoe kom ik hierbij? Een ander roeme u, niet uw eigen mond. Dus je hoeft niet op te scheppen, maar ik ga toch dit gebod overtreden. Omwille van een heel duidelijke reden. Want de waarheid die ik nu ga delen, die is te belangrijk. En ik durf te zeggen dat ik, en nu ga ik roemen met mijn eigen mond, het mag niet, maar ja, anders kan ik het voorbeeld niet uitleggen. Ik durf te beweren dat ik behoorlijk zeker weet dat de 66 boeken in dit boek de absolute waarheid van God bevatten. 100% bijna. Ik weet te veel van die 66 boeken, ga ik weer roemen, mag eigenlijk niet, maar ik doe het toch. Ik weet te veel van die 66 boeken om te zwijgen. Ik kan niet zwijgen. Dat laat mijn geweten me niet toe. Ik moet erover spreken. Ik mag ermee doorgaan, ik moet ermee doorgaan, maar ik mag ermee doorgaan tot mijn laatste glimlach. Het is te belangrijk. En sommigen zullen het niet aan me zien, maar ik ben nu oud en wijs genoeg om door te hebben dat je... Ik heb niet heel veel discussies meer met mensen. Daar ben ik te slim voor. Want weet je wat het is? Als je met mensen gaat discussiëren over allerlei onderwerpen, ten eerste ligt de waarheid in het midden, meestal. En ten tweede, als die waarheid niet alleen in het midden ligt, er zijn ook nog mensen die absoluut niet willen toegeven dat ze fout zitten. Zijn zo overtuigd van zichzelf dat het zonde van je tijd is. En daarom zegt Jezus, werp je parelen niet voor de zwijnen. Besteed geen energie aan mensen die niet willen horen. Jezus zei in zijn dagen, wat spreek ik nog met jullie? Wat praat ik eigenlijk nog met jullie? Weet je, had hij een menigte gevoed, hè, duizenden mensen, en dan komen die mensen bij hem, ik had daar een ander woord in gedachten, dan komen die mensen bij hem en dan zeggen ze, welk teken toont u ons dat u van God komt? Hallo? Welk teken toont u ons dat u van God komt? Hij heeft net 5 broden, heeft hij 5000 mensen mee gevoed. En mannen en vrouwen niet meegerekend, zegt 10.000 mensen. Het heeft weer met het hart te maken. Ik ga niet meer discussiëren of iets wel of niet buitenspel is. Ik heb een mening erover, maar het heeft geen zin. Over de politiek, ik heb wel een mening. En die zal ik hier en daar ventileren. Maar denk je dat ik daar uren met mensen over ga bakkeleien? Kijk wel beter uit. Mensen willen toch graag alleen maar horen wat ze willen horen. Maar is er een liefde voor de waarheid, zegt de Bijbel. In een van de brieven van de Thessalonicenzen zegt Paulus, schrijft hij over als de afval komt. Eerst moet de afval komen, weet je nog, daar hebben we in de Bijbelstudie ook over. Eerst moet de afval komen. En Jezus zegt, als de Zoon des Mensen komt, als hij terugkeert, zal hij nog geloof vinden. En Paulus zegt in de brief aan de Thessalonicenzen, de tweede brief meen ik, dan zegt hij dat ze verloren gaan omdat ze geen liefde hebben voor de waarheid. Je moet een liefde hebben voor de waarheid, ook al doet de waarheid auw. Ik heb vaak in mijn opvoeding, in mijn vorming, de waarheid moeten horen en die deed auw. Omdat het niet echt complimenteus was, eigenlijk best wel vernederend. En toch moest ik het horen en prijs God dat ze me de waarheid niet onthouden hebben. Hoe vervelend het ook was. Maar de Bijbel is het anders. De Bijbel is echt, daar ben ik van overtuigd, bevat het woord van God. Echt waar, het bevat het woord van God. En als ik zoiets stelligs breng, hè, weet je wat mensen dan denken vaak? Ja, dat is jouw mening. Maar het is subjectief. Jij ziet het nu eenmaal zo, maar hé, hey, wie zegt dat het zo is? Oké, op zich is dat een legitieme vraag. Want kijk maar naar de politiek. Wat voor onzin je hoort en wat voor drogredenen je hoort. Kijk maar. En kijk naar de commercie en naar de reclame en kijk naar je ervaring in je eigen leven. Hoe vaak hebben mensen je niet proberen te bedriegen? Omwille van geldzaken of andere belangen die ze hadden. Maar existentiële vragen over het geloof, over de zin van het bestaan, over een leven na de dood, daar ga je toch wel serieus mee om. Dat ga je toch onderzoeken. Daarom heb ik 5 punten. Gewoon 5 punten. En ook voor de kijkers thuis. 5 gewone punten. Denk er eens over na. Wat logischer is. Want dit is gebaseerd niet alleen op wishful thinking. Dit zijn openbaringen van God. Niet producten uit de duim van overspannen geestelijke profeten. Die mensen wisten waar ze over spraken. 100% zeker. Verzin je niet. Eerste aspect. Orde in de kosmos. Orde in de natuur. Als wij naar de kosmos kijken, naar het universum, en vooral de echte wetenschappers, die raken steeds meer onder de indruk van de fijnafstellingen. En het is zo indrukwekkend dat atheïstische gelovigen zeggen, het lijkt wel of het heelal wist dat wij eraan stonden te komen als mensen. Zo is het afgesteld. Als we dichter bij huis blijven en we kijken naar ons zonnestelsel, denk even aan de zon. Oké, het is wat fris vandaag, er staat een stevige wind. Maar denk even aan die centrale verwarming. Hoe vaak, Paul, is er een monteur naar die kachel gegaan om hem te repareren? Geen één keer. Geen één cv-storing, zolang de mensheid bestaat. En we blijven maar draaien. om die kachel. Het is niet te heet. Het is niet te koud. Ja, voor sommige Surinaamse broers en zusters in Nederland. Maar over het algemeen, het is niet te heet, het is niet precies de juiste afstand. En vergeet de maan niet met de eb en vloed, de getijden. Allemaal nodig voor het leven. Het werkt perfect. Kijk naar de bloemen. Kijk naar de dierenwereld. Kijk naar het menselijk lichaam. God, de intelligente, almachtige schepper, of doelloze, hersenloze atomen. Kies maar. Kies maar. Je moet kiezen. Is geen tussenweg. Want de grote kalebas, kan ik je verzekeren, bestaat niet. Echt niet. Hij heeft zich nooit geopenbaard. 2. De Bijbel, ik zei het u al, 66 boeken. Sommigen hebben hem diepgaand bestudeerd. Laatst over een sprekende slang, over een man die over H2O liep en zeiden, kan niet, sprookjesboek, 66 boeken. Hoeveel mensen hebben die 66 boeken intensief bestudeerd, met alle commentaren daarbij en alle wetenschappen die daaraan gerelateerd zijn? Mensen, kijk even naar dit podium. Kijk naar de hoogte van de wand achter me. Je kunt het helemaal volbouwen met boeken over de Bijbel, over de persoon van Jezus Christus en daaraan gerelateerde wetenschappen. En sommige mensen die bij bladzijde 3 lezen ze over een pratende slang en ze weten meteen, oh, dat is een sprookjesboek. Dat is een goed Nederlands woord voor oppervlakkig. Oppervlakkig. Newton, wel eens van gehoord? Isaac Newton, de grootste natuurkundige aller tijden. Denk je dat Newton of Blaise Pascal, en ik kan ik weet niet hoeveel namen opnoemen. Denk je dat die mensen niet wisten dat een reptiel niet praat? Hij is de grootste natuurkundige. Denk je dat hij niet wist dat als je over water loopt, dat je er doorheen zakt? Ken het? Tuurlijk wisten ze dat. Waarom geloofden ze toch in de Bijbel? Newton heeft meer preken gemaakt en theologische werken dan natuurkundige werken. Hij zegt van het zonnestelsel, het is ongelooflijk hoe het werkt. Wij staan er niet bij stil, hè, maar je vliegt met een noodvaart, vlieg je om die zon. He, sommige mensen die dachten van, ja, nu voel ik het. We gaan best wel hard. Nee, je hebt een paar slokjes te veel op. Je voelt het niet. We gaan met een noodvaart. En als wij de ruimte ingaan, wij, klinkt wel stoer. Als sommige mensen van ons de ruimte ingaan, man, ze hebben pakken nodig. Ze hebben een capsule nodig. En het is maar een heel klein ding, het kan niet eens groot. En dan blijven ze in leven, voor een aantal maanden kan het. Blijven ze in leven en wij vinden het geweldig en het is ook geweldig. Maar weet je hoe God het oplost? Hij legt een gaslaag om de aarde, een atmosfeer. Zo voor nadenken. Even reclame voor Kruiswoord maken. Gisteren was ik bezig met wat cartoons ter illustratie, want er is zoveel tekst, dus ik moet een compensatie aanbieden. Anders zeggen de mensen een abonnement op. Maar ik was cartoons aan het maken en weet je, een cartoon moet je over nadenken. Het vergt toch een bepaalde vaardigheid. Je kan niet zomaar wat krassen zoals, hoe heet die man, Heiboer? Heiboer toch? Ja. Nou, hij is heel geniaal, maar ik pak het nog niet. Maar en ga eens nog commentaar op geven ook. Oké. Ik hou van hem hoor. Of ik hield van hem. Maar hoe kom ik hier nou bij? Oh ja. Maar rechts van mij is een aquarium. Mooi aquarium, al zeg ik het zelf. Ik heb het ook niet zelf gemaakt. Maar het is mooi. En dan zie je die visjes heel elegant door het water gaan. Tussen de waterplantjes, over de rotsjes. En dan zit jij met je potlood en je gum en je materiaal, zit je ontstinkende best doen om een cartoon te maken, dames en heren. Een cartoon. En die stomme, hersenloze atoompjes maken visjes, als je ze maar de tijd geeft. Oké, dus de Bijbel. Nou, ja, voor sommigen is het niet zo'n sterk argument, hè, als ik de Bijbel omhoog hou en ik zeg, dit is een bewijs van God. Dan zeg ik, ja, het zal wel. Dat komt omdat je er waarschijnlijk nog te weinig van weet. Zie je? Een ander roem u niet uw eigen mond, maar ik ga voor de vierde keer in de fout. Als je het echt gaat verstaan met behulp van de Heilige Geest, dan is dit op zich al een bewijs voor Gods bestaan. Maar nu moet je het van mij aannemen waarschijnlijk. Zonde, het vijfde aspect, even kijken, zonde. Is zonde een onlosmakelijk eigenschap van ons mensen? Of zitten we nog steeds in het proces van evolutie, waarin de verlichting minder snel gaat dan we hadden gehoopt, en we wat gefrustreerd zijn geraakt naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en als we nu weer goed om ons heen kijken, zien we nog geen verschil. Mens is onverbeterlijk. We kunnen alles, open harttransplantaties, zelfs longtransplantaties kunnen we. We kunnen zo ongelooflijk veel op het gebied van technologie. We laten wagentjes op Mars rijden. We hebben foto's van zelfs buiten of op de rand van ons zonnestelsel. Maar we kunnen niet onze intermenselijke relaties op een normale manier onderhouden. Zelfs Marion en ik, nou dat maakten en af en toe maken nog regelmatig ruzie. Dat is ongelooflijk. Maar het is wel zo. Dat is ter bemoediging van jullie, hè? Dat is niet om je te frustreren. Want sommigen dachten, die mensen zijn perfect. Ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Maar zo'n grote fout. Daarom ben ik zo blij dat wij leven van genade en niet uit werken. Maar het is geen excuus om erin te blijven hangen. Dat zeg ik met name tegen Marion. En tegen mezelf. Dus als je ruzie hebt, hey, mensen met een persoonlijkheid en een mening, die botsen wel eens. Maar het zijn Bijbelse principes om het op te lossen. Oké? Dus houd moed. Ook al ben je wel eens wit heet. Dus de zonde. Nou, we zien toch dat de zonde is geen verzinsel. We hebben het allemaal in ons. Allemaal. Als je eerlijk bent, weet je, hey, ik heb dingen in me. Zal God niet echt blij mee zijn. Hij is wel blij met ons, maar niet met die dingen in ons. Jezus, we gaan naar de afronding hoor. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Of een doodlopende weg. De leugen, de grootste leugen. En de grootste dwaalleraar. Kies maar. Zie je? Ander voorbeeld nog. De mens, beelddrager van God, geweldige schepping. Kijk eens als je naar een orkest kijkt. Een groot orkest met al die instrumenten die gemaakt zijn. Maar ook al die muzici en hoe ze in harmonie prachtige muziek voortbrengen. Is dat iets van de schepper? Of is dat, is dat een astronomisch krankzinnige som van miljarden en miljarden goed uitgepakte toevalligheden? Kies maar. Denk maar na over die vijf punten. Wat is logischer? Wat is meer aannemelijker? Ik weet het, voor mij zijn het allemaal retorische vragen. Maar we gaan nog even terug naar de tekst. Dus het valt wel mee met het subjectieve element in bepaalde uitspraken, want er is een geweldige onderbouwing voor mensen die weten waar ze over praten. Nog even terug naar Colossense. De brief althans van Paulus. Colossense, hier. Vers 4 nog een keer. Dit zeg ik, of liever gezegd, dit schrijf ik, zegt Paulus. Opdat niemand u met drogredenen misleide. Zijn er vandaag de dag drogredenen in deze wereld? Of is het iets uit het verre verleden? Of van de vorige eeuw? Zijn er drogredenen? Ik denk dat de wereld zijn ronde vorm te danken heeft, omdat de wereld bol staat van leugen en drogredenen. En Paulus waarschuwt, dit zeg ik u, 2000 jaar geleden, opdat niemand u met drogredenen misleidt. Weet je dat er zoveel mensen, ook christenen, zelfs mensen in deze gemeente die hier waren, misleid zijn met drogredenen? Als je die redenen hoort, dan vraag je af, hoe is het mogelijk? Vers 4. En dan vers 8. Ook voor onze tijd, voor u allemaal. Ook degenen die het met terugwerkende kracht zullen zien op YouTube. Als ze terug zijn van vakantie. Of zie toe, zegt Paulus. Dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel wat bedrog. In overeenstemming met de overlevering der mensen. En met de wereldgeesten en niet met Christus. Dus we worden meegesleept met allerlei dwaalleer, bedrog, in overeenstemming met de overlevering der mensen. Dat is zo gevaarlijk, dat je niet je eigen niet kunt losmaken van je opvoeding, van wat je geleerd hebt, maar dat je gewoon als een rups gewoon maar eet van het blad waar je op zit. Dat je niet doet aan zelfreflectie. Ik kan u verzekeren, ik ben geen christen alleen en uitsluitend vanwege mijn opvoeding. Ik heb het zeer kritisch bestudeerd. Want ik kreeg al snel door het jongen, die weg is smal om Jezus te volgen. Hij kan maar beter niet doodlopen, anders vergooi ik mijn leven. Ik ben nu al meer dan 50 jaar, ga ik die smalle weg met vallen en opstaan. Maar ik geloof dat het de waarheid is. Maar ik heb wel dit woord onderzocht. Dus zeg niet, ja, ik ben nu eenmaal hindoe of christen, omdat ik zo ben opgevoed. Fout. Onderzoek de inhoud van je geloof. En kijk of het de toets kan weerstaan. Wat dat betreft zitten we goed. En hier komt het mooiste, hè? We werken allemaal nog met Google, hè? Maar ik weet een betere zoekmachine voor jullie en voor mezelf. In vers 9 lezen we, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat is in Jezus Christus. En als je staande wil blijven in deze wereld vol bedrog, en dan gaat het artikel in Kruiswoord ook over, vaccineer jezelf, vaccineren, met het woord van God. Word vol van het woord van God. Laat het woord van God, zoals Paulus aan dezelfde Kolossen schreef, rijkelijk in je wonen. Dan ben je bestand tegen de leugens en de drogredenen en de misleiding. Ik had het voorbeeld aangehaald op de studie van de laatste zaterdag, de laatste studie. En er komt nog een vervolg op. Ik zag een beeld van iemand die werd geïnterviewd. De interviewer die interviewde een dame en die vertelde, die gaf haar mening met veel emotie en met veel gebaren en goed geformuleerd. En op een gegeven ogenblik was het afgelopen en de anchorman die komt in beeld. En je ziet op de achtergrond, zie je dus de interviewer en de geïnterviewde. En hun hele houding verandert. En de geïnterviewde die eerst pijnlijk de mening gaf, die begint te lachen. En de interviewer met zijn microfoon doet zijn duim omhoog van je hebt het goed gedaan. En je kreeg een heel andere kijk op dat interview. En toen dacht ik, hè? Dit correspondeert niet met elkaar. Ben ik nou in de maling genomen? Heb ik gewoon een interview gezien tussen twee acteurs? Maar het vervelende is, Voor hetzelfde geld is dat hele gebeuren in scène gezet. Ook die zogenaamde interviewer en geïnterviewde, die dan zogenaamd gefilmd worden, dat de camera nog loopt. Vertel het maar. Zie hoe moeilijk het is in onze tijd om te onderscheiden. Want de meest gekke geruchten gaan rond. Het is onmogelijk om je er tegen te wapenen. Het enige wat je kunt doen, dat zei ik tegen Marion ook weer, wij moeten gefocust zijn op Jezus. Niet wereldvreemd worden hoor, maar wel gefocust zijn op Hem. Want moet ik al die leugenaars, de grote wereldleiders, Noord, Oost, Zuid, West, maakt niet uit, zijn allemaal leugenaars. Acteurs en actrices worden ingehuurd. Maar goed, ik dwaal af en dat ga ik niet doen, want daar gaat de preek niet over. Maar belangrijk is, zorg dat je voldoende kennis hebt. En de kennis die God je gegeven hebt, verwerp hem niet, leg hem niet naast je neer. Zeg niet, het zal wel loslopen. Want het loopt niet los. Het loopt niet los. Het loopt niet los. Strijd om in te gaan, zegt Jezus. Ja, Jezus, het loopt wel los. Kom op. Beetje luchtig hoor. Praat ook eens over andere dingen. Vader in de hemel, dank u wel. Ik voel ik ben leeg, tenminste, voor wat betreft de preek. Heer, geef ons een liefde voor de waarheid. Ook al doet die waarheid misschien oud en ook al maakt die waarheid ons misschien wel zelfs bang. Maar geef ons die liefde voor de waarheid, dat ontvankelijk hart. Geef ook dat we de moed hebben om die waarheid niet te verwerpen. Uw woord heeft het duidelijk gezegd, eerst moet de afval komen. Jezus heeft het zich hardop afgevraagd om ons scherp te houden als ik terugkom. Zal ik nog geloof vinden? Zal ik het geloof nog vinden? Met andere woorden, het is niet zo vanzelfsprekend. Heer, wilt u de stille naprediker zijn van alles wat naar uw wil was? En wil alles wat niet naar uw wil was, wil het wegnemen bij ons? En help ons, Heren, help ons echt. Geef ons de genadediscipline door uw geest en ook de wil om steeds weer met u te wandelen, om u nummer 1 te zetten, dat er niets tussen u en ons inkomt, een afgod die het geloof verstikt, een afgod die de geest dooft of bedroeft. Wees ons genadig, Heren, en geef ons steeds weer de moed om de juiste houding te ontwikkelen naar u, naar elkaar en naar de mensen in deze wereld, Heer. Amen.